Vandaag heb ik een onderwerp. Ik hoop dat ik goed beluisterd ben. Met een beetje geluk. Ik heb een onderwerp en daar ben ik echt al een hele lange tijd mee bezig. En dat onderwerp gaat over leer mij dankbaarheid. Dankbaarheid. Als ik u nou zou vragen, wie vindt zichzelf een heel dankbaar persoon? Wie kan dan zijn hand opsteken? Ik zie wat handen. Oh, gaaf. Mooi. Mooi. Nou, dat is hartstikke goed. Maar wie, als ik nou je hand vraag van, ja, dankbaarheid, dat is nou niet de meest grote rol in mijn leven. Ik heb daar echt moeite mee. Danken. Ik vind het lastig om dankbaar te zijn. Niemand vindt het lastig om dankbaar te zijn? Helemaal niemand? Wauw. Nou, ik ga u wat verleren vandaag. Oh, dat is interessant. Ja, dat wordt heel boeiend. Ik geloof dat er een bekeringspreek aan gaat komen. Dat wordt prachtig. Ik ga er steeds meer zin in krijgen. Mooi. Ik geloof dat we vandaag de dag dankbaarheid een klein beetje op de achtergrond is geraakt. En dankbaarheid gaat het er eigenlijk om dat we vinden eigenlijk dingen hartstikke vanzelf. Sprekend. Toch? Dingen zijn gewoon geregeld. We wonen in Nederland. En dingen zijn gewoon goed geregeld. En ja, weet je, ik zat te denken aan de meeste banen die we hebben. Ja, in plaats van dat we zeggen, Heer, dank u wel voor de baan die ik heb, hebben we vaak het idee van, ze mogen blij zijn dat ik mijn tijd daar wil doorbrengen. Vind je niet? Ze mogen echt blij zijn dat ik met al mijn talenten daar al de hele week bezig ben voor jullie. In plaats van dat we zeggen, Heer, dank u wel dat u mij gewoon een baan hebt gegeven, een onderdak. Of ik schreef een paar dingen op, je hebt zorg nodig of hulp. Er komt een ambulance voor de deur. Ja, je hoort vandaag de dag dat mensen niet echt heel dankbaar zijn als er ook hulp geboden wordt. Nee, sterker nog, we staan klaar met molotovcocktails. En we gaan je stenigen als er iemand geholpen wordt. Maar gewoon dankbaar zijn voor wat er gebeurt, voor de diensten die je krijgt. Voor de hulp die je krijgt, voor de zorg die je krijgt. Voor de huisarts die voor je klaarstaat. Gewoon dankbaarheid. We zijn het een klein beetje aan het verleren. Ik hoorde iets over een subsidieregeling. Ja, die is er toch gewoon voor mij? Wat dan? Moet ik daar dankbaar voor zijn? Het is gewoon een regeling. Klaar. Maar zijn we niet een klein beetje vergeten om gewoon te zeggen, Heere God, dank u wel voor alles wat ik heb. Voor de zegen dat ik hier weer sta, dat er een nieuwe dag is. Gewoon voor de kleine dingen. Of ik schreef op, je hebt een huis nodig. En die woningbouwvereniging doet er zo verschrikkelijk lang over. En je gaat gewoon boos bellen. Van, joh, wat denk je ervan? Ik sta al zo lang op de lijst. Kom op. Wat denk je? Maar in plaats van, Heer, het huis gaat er aankomen. Ik dank u ervoor. Ik zie het nog niet. En ik heb nog geen brief gekregen. Maar Heer, ik geloof, het gaat er aankomen. Zou dat niet een betere houding zijn? Nou, ik begrijp dat u dat allemaal al doet. Nou, ik predik me vooral voor mezelf vandaag. We gaan het meemaken. Ik heb een ander voorbeeld. Eigenlijk wil ik naar het volgende kijken. De wereldse principes van dankbaarheid. Daar wil ik eventjes doorheen lopen met u. En die zijn eigenlijk vrij simpel. Iemand is goed voor mij geweest. Dan doe ik automatisch mijn best om dankbaar te zijn. Toch? Iemand is goed voor me geweest. Nou, dan ga ik proberen dankbaar te zijn. Ik heb iets gekregen. Nou, ik ga mijn uiterste best doen om dankbaar te zijn. Dankbaarheid staat altijd in verhouding met iets ontvangen. Want als je niets hebt ontvangen, waarom zou je dan in vredesnaam dankbaar zijn? Dat is het wereldse principe. En vaak denken wij, het is eigenlijk het minimale wat ik ontvang, is het minimale van wat ik zou mogen verwachten. Is het niet gewoon heel vaak zo? Het is het minimale. De diensten die aan mij bewezen worden, de zegeningen die ik heb, is het minimale wat ik zou mogen verwachten. En daarnaast is het zo, misschien is het ook herkenbaar of ook niet, maar ik hoor graag amen. By the way, als je hier voor de allereerste keer in de kerk bent, we roepen hier heel vaak amen. Dat betekent niets meer of minder dan dat je het ergens mee eens bent. We moeten nog even verzinnen hoe dat klinkt als je het er niet mee eens bent. Maar voorlopig houden we het bij amen. Dus als je het er mee eens bent vandaag, amen. Kan ik dat horen, amen? Ja, ze kunnen, ja, kijk eens aan, heel goed. Wanneer we wel dankbaar zijn voor iets, dan is dat altijd, schreef ik op, aan het einde van een proces. Dus we doorlopen een bepaalde weg, een bepaald proces. En aan het einde staan we dan En dan kijken we naar het eindresultaat en dan zeggen we, oké, nou, dat is echt hartstikke mooi. Heel goed. Dat is mooi, hè? Is dat misschien herkenbaar? Oftewel, wanneer iets helemaal is afgerond. Maar het wordt al veel moeilijker om gedurende de weg dankbaar te zijn voor hetgeen wat er nog niet helemaal compleet is. Herkent u dat een beetje? We gaan straks naar wat Bijbelse voorbeelden kijken. Dus ik wil zeggen, je begint ergens op een weg. Ik noem maar iets, de bouw van een huis of, maakt niet uit, het begin van een studie. Over 4 jaar ben ik daarmee klaar. En we gaan de weg in. En gedurende die weg is het echt lastig om te zeggen, nou Heer, dank u wel. Dank u wel, ik heb dat eerste deel heb ik doorstaan. Mooi, en ik ga nu het tweede jaar in. Man. Oh, dank u wel, Heer, dat ik hier ben. Nee, wat we zeggen, aan het einde van die opleiding, dan zijn we dankbaar enigszins voor wat er is bereikt na zoveel jaar. Oftewel, we meten altijd de dankbaarheid af aan het eindresultaat. Herkent u dat een beetje? We hebben een eindresultaat. We staan hier aan het begin, maar we kunnen pas dankbaar zijn als er een eindresultaat behaald is. En tussendoor is het allemaal echt lastig. Want dan is het struggle, we hebben moeite, we hebben gedoe en wauw, wat is dat, duurt dat lang. Ik wist niet dat die 4 jaar zo lang duurde. Maar aan het einde zijn we dan uiteindelijk een keer dankbaar. Dus niet aan de hand van overwonnen struikelblokken, dingen waar je echt doorheen bent gegaan, kan je dankbaar zijn. Nee, alleen aan het einde. Nou, waar ga ik naartoe? Ik ga naar een aantal voorbeelden toe. En ik ga een aantal voorbeelden met je behandelen. Dat is echt serieus leuk. Vind ik zelf, waarin we mee worden genomen in het feit dat dankbaarheid niet altijd met een eindresultaat te maken heeft. Wie gelooft dat dankbaarheid niet altijd met een eindresultaat te maken heeft? Nou, dan denk ik echt, amen, broeders en zusters. Wanneer je focust op het eindresultaat, maar dat komt straks in de conclusies, dan kan je maar een paar keer in je leven dankbaar zijn. Maar het gaat je helpen om je hart te vullen met nieuwe dankbaarheid. Dankbaarheid zoals de Heer God het bedoeld heeft. En wat ik al zei, we gaan een aantal voorbeelden noemen. Hoe heeft de Heer God eigenlijk dankbaarheid bedoeld? Dankbaarheid. Ja, het staat gewoon 10 keer in de Bijbel. En het is een enorme belangrijke opdracht die we moeten vervullen. Of niet? Bent u het daarmee eens? Maar wat doen we ermee in de praktijk? We gaan daar zo eventjes goed naar kijken. Ik geloof dat het is een belangrijke sleutel. Dankbaarheid is een belangrijke sleutel in het christelijk geloof, in het christen zijn, om ook echt verder te komen. En ik heb straks voor u 6 stappen. En als je pen en papier mee hebt genomen, noteer die vooral. 6 stappen om te komen tot dankbaarheid. De 6 stappen die je moet doorlopen. Een verklaring van wat het is. Maar de 6 stappen die je moet doorlopen om werkelijk dankbaar te worden. En ons grote voorbeeld, de Heer Jezus. Was de Heer Jezus een dankbaar persoon? Denk je dat? Was hij een dankbaar persoon? Heb je ooit wel eens afgevraagd waar de Heer Jezus allemaal voor dankte? Heb je dat wel eens afgevraagd? Dat is echt super interessant. Echt, want hij dankte voor dingen waar wij misschien heel veel moeite mee zouden hebben. Ik ga u vandaag meenemen. Ik denk dat het erg interessant wordt. Ik zie u al huppelen van zielenvreugd, dus het wordt helemaal goed. En ik geloof ook dat er een zegen is eraan verbonden. Wat ik ook bedacht, hè, vaak denk ik wij, en daar hoor ik vaak broeders en zusters over. Vandaag de dag, met alle stress die wij hebben in deze wereld, ja, dat is eigenlijk lastig te vergelijken met die Bijbelse tijd. Vind je niet? Die mannen hadden geen mobiel. Die zaten niet de hele dag in een of andere laptop te harken. Die hoefden niet thuis te werken. Dat was allemaal een stuk makkelijker. Die hadden het heel relaxed. Die hadden wat schapen. Die stonden gewoon een beetje te staan, een beetje te turen over het gebergte. Wat deden die gasten nou helemaal? Broeders en zusters, ik wil je vandaag vermanen. Echt waar. Wist je dat die eerste gemeente gewoon in de arena's werd geleid? Dat ze geheim samen moesten komen. Dat ze bedreigd werden. Dat ze bang waren voor alles en iedereen. En dat het echt een hele lastige situatie was. Ik geloof vandaag de dag hebben we het zoveel makkelijker. Zoveel minder bedreiging dan die gasten in die tijd. Echt waar. Dus dankbaar zijn zou alleen maar veel makkelijker moeten zijn wat mij betreft. Want ja, ik moet je voorstellen, ik zit dat vaak te lezen, dat je samenkomt, de deur gaat achter je dicht, dat je zet iemand op wacht van, ja, weet je, er kunnen soldaten langskomen, en je bent daar zachtjes aan bidden, en iemand die luidkeels halleluja roept, denk je van, joh, doe alsjeblieft niet te hard, anders horen ze het allemaal. Wauw, dat is een hele andere manier van doen. Ik geloof, wij hebben alle reden, echt alle reden, om helemaal uit ons dak te gaan qua dankbaarheid. En ik denk dat we dat echt nog beter kunnen doen. Geldt ook voor mijzelf, maar ik denk voor veel mensen. Wat gaan we doen? Die eerste broeders en zusters, prachtig. We gaan beginnen met de tempelbouwers. Ik wil je vragen op te slaan Ezra. Ezra 3, vers 10. Ik ga een klein beetje onderbouwen van wat dat nou is. In het proces kijken naar wat er echt aan het gebeuren is. Ezra 3, vers 10. Ik lees het voor. Dus het gaat mooi worden, denk ik. Komt-ie. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters gekleed in ambtsgewaad zich op met trompetten. Roland. En de levieten, die nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Daar komt het. Zij dankten en prezen de Heer. En ze zongen om beurtzang. Wat zeiden ze? Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten, let op, waarom begonnen ze te prijzen? Waarom begonnen ze te danken? Omdat de fundamenten van de tempel werden gelegd. Veel priesters en levieten en familiehoofden en ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid, keihard, toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Staat er in vers 13, juichen en jubelen, is mooi trouwens, waren niet meer te onderscheiden. Dat is gewoon eigenlijk een jammerboel en gewoon herrie en iedereen ging helemaal uit zijn dak. Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Nou, waarom deze tekst? Waar gaat het hier over? Deze mensen, waar stonden die eigenlijk? Wat waren ze aan het doen? Wat gebeurde er waar ze bij stonden? De Bijbel heeft het over de tempel die verwoest is. En ze staan opnieuw bij het fundament. En het fundament wordt die dag gelegd. Hebben ze een tempel? Hebben ze een prachtig stralend gebouw? Kunnen ze de Heer daar loven en prijzen in dat gebouw? Nee, allemaal helemaal niet. Waarom niet? Omdat ze gewoon bij zand en stenen, bij een hele dijk, gewoon in een onherbergzaam gebied staan. Ze staan gewoon in de bagger, kan ik het zo zeggen. Ze staan gewoon met hun voeten in de modder. Dat is wat ze staan. Want er is gewoon helemaal niks. En die dag worden de fundamenten gelegd. Ik geloof heel sterk. Die mensen hadden niet heel veel redenen, behalve dat ze konden kijken naar de toekomst van wat de Heere God zou gaan doen, om nu te danken. Bent u dat met me eens? Welke visionair moet je zijn om die tempel in te beelden die daar komt te staan? Heeft u wel eens op een kavel gestaan? Wie? Wie heeft wel eens op een kavel gestaan? Nou, een kavel voor jullie informatie is niet meer dan een stuk gras. Vaak bij het onkruid. Een kavel is gewoon een plek waar een huis gebouwd gaat worden. Nou, wij hebben geen huis laten bouwen. Ik ben al 80 jaar bezig met het bouwen van een huis. Verbouwen. Maar daarover volgende keer meer. Maar Annemarie, ja hè? Annemarie wil nog steeds bij mij zijn. We hebben een kavel. Moet je je voorstellen, de kavel is ongeveer het podium. Het stukje muur. Of dat stukje podium waar het trapje is. Dat is de kavel. Daar ligt zand. Daar staat onkruid. Daar ligt een bergje. Er ligt wel bouwmateriaal. Er ligt gewoon helemaal niks. En op die dag, zegt de Bijbel, gingen de mensen helemaal uit hun dak op die kavel waar de tempel zou moeten gaan komen. En ik wil me even met u visualiseren. Hadden die mensen heel veel reden om te danken? Ze kwamen uit Babylonië. Ze waren gevangen geweest. Vers 3 van Ezra zegt, ze waren bang voor alle mensen om hen heen. Want die bedreigden ze. Ze waren echt gewoon een minderheid. Er was nog helemaal geen tempel. En alles was helemaal naar de Filistijnen. Alles was kapot. Daar jaren daarvoor was alles afgebroken. Dus je moet je voorstellen, er lagen wat bakken met puin. Er lagen wat stukken steen. Het was gewoon één grote bende. En op dat moment, die dag, gingen ze volledig uit hun dak voor de Heere God. Wat hebben die mensen dan anders dan wij? Wat hebben die mensen daar, die broeders en zusters daar gedaan, wat wij niet hebben gedaan tot nu toe? Ik geloof heel simpel. Ze hebben gekeken naar wat de Heere God ging doen. Ze hebben gekeken welke stappen er vervolgens genomen zouden gaan worden om het eindresultaat te bereiken. En wat je ziet, wanneer je bedenkt wat de Heere God gaat doen en gaat voleindigen in jouw leven, en welk pad de Heere God met jou gaat, en wat het eindresultaat zal zijn, die prachtige tempel. By the way, de meeste die hier stonden, hadden nog nooit een tempel gezien. En de oudste, de alleroudste van het volk, die waren weggeleid als gevangenen, waren teruggekomen en die waren aan het huilen. Want waarom? Die hadden een tempel gezien en het was nu een bende. Maar de jongeren, de kinderen, niemand had die tempel ooit gezien. Maar toch staat hier, alle dankte de Heere God. Wat zegt mij dit? Je kan de Heere God danken in de puinhopen van je leven. Je kan de Heere God danken als je leven één grote baggerkavel is. En er ligt bouwmateriaal, alles ligt aan puin. Is dat logisch, broeders en zusters? Is het logisch om dan de Heere God te danken? Ik denk dat wij verleerd zijn om de Heere God te danken in de puinhopen van ons leven. Echt waar. Wanneer het minder gaat, heb ik geen reden om te danken. Wanneer het goed met mij gaat, dan probeer ik de Heer te danken. En wanneer het super gaat, vergeet ik de Heer te danken. Vaak gaat dat zo bij ons. Maar deze mensen, deze tekst leert ons dat je ondanks wat er gebeurt in je leven, ondanks dat je gevangen bent geweest, bent u ook gevangen geweest? Bent u ook uitgeleid? Bent u gevangen geweest? Ja, ik ben gevangen geweest. Ik zat in de put van de afgrond en de Heer God heeft me eruit getrokken. Echt waar, ik hield het touw vast en ik deed verder niks en ik werd gewoon omhoog getrokken. Dank u wel, Heer. Maar in de puinhopen van ons leven, wanneer het gewoon helemaal niks meer voorstelt, wanneer het een grote baggerbende is, kan Hij de vreugde en de dankbaarheid in je hart geven. Echt waar, ik geloof, het is een belangrijke les, dat we niet focussen op een paar jaar later, als de eerste muurtje staat, zou het niet gaaf zijn. Sta je op die kavel, ligt een fundament en je ziet al een beetje vorm. Denk je, nou het wordt wat. Nou Heer, u bent goed bezig in mijn leven. Er staan wat, het begint vorm te krijgen, Annemarie. Geweldig, dat wordt wat. Maar nee, wauw, hoe moet dat eruit hebben gezien? Moet je je voorstellen, die muren waren mega. Er waren van die ongelofelijke apparaten. Als er zo'n ding omvalt, de funderingen lagen overhoop. Dat moet een angstaanjagend gezicht geweest zijn. Machtig grote stukken beton, steen, ik van leisteen. In de puinhopen van mijn leven zal ik u prijzen. Ik zal u dankzeggen. Ik zal stilstaan bij de zegeningen die u mij nu geeft. Nu op dit moment. Nu als ik op deze kavel in mijn leven sta. Dus hoe het ook gaat in uw leven, waar u ook staat in uw leven, u kunt de Heere God nu op dit moment danken. En helemaal uit uw dak gaan. We zijn zelf bezig met mijn schoonzoon bij het bouwen van een zomerhuis. En daar hebben we ongeveer een soortgelijke situatie. Daar ligt ook zo'n kavel. Wauw, om dan te zien wat daar gaat komen. Om dankbaar te zijn wat daar is. Heer, het is ons toegediend. U heeft het ons gegeven. Ik ben dankbaar voor waar ik nu sta. En wat het wordt, ben ik ook dankbaar voor. Ik geloof echt, wanneer u leert dankbaar te zijn op het moment van nu, bent u dat ook straks wanneer de eerste stenen liggen? Bent u ook straks als de kozijnen staan? Bent u ook straks als de latijen erop liggen? Als de eerste verdiepingsvloer erop gaat? Wanneer het dak erop gaat, de goot? U bent elke fase van uw leven, kunt u dankbaar zijn. Wanneer je dankbaar kan zijn in de puinhopen van je leven. Echt waar, dat is wat ik geloof. De Bijbel zegt in Thessalonicenzen, we kennen allemaal die tekst. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dankt God onder alle omstandigheden. Er staat iets heel belangrijks achter, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dankt onder alles. Zijn we dat niet een klein beetje vergeten, broeders en zusters? Dankt onder alles. Wij spreken heel veel mensen. Dankt onder alles. Wanneer de situatie het niet toelaat, verkilt het danken. Wanneer de situatie minder wordt in ons leven, het eerste wat ermee stopt is danken. Echt waar. Want we gaan ons melden met dat er problemen zijn. Ik ga u straks helpen. Ik wil naar de volgende. Het gaat over de tienmilaatse. U kent allemaal het verhaal. Sla op Lucas 17 als u wilt. Dat is een prachtig. Ik vind het altijd zo mooi. Wordt vanaf de kinderbijbelschool, overal wordt het verteld. Kinderkerk, iedereen vertelt over die tienmilaatse. Het is prachtig. Ik ga het voorlezen. In het grensgebied van Samaria, Lucas 17, vers 11. Op weg naar Jeruzalem trok de Heer Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden, lepra. Ze waren melaat. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, hij hen aankeek, zei hij tegen hen: ga je aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Het staat er zo dicht op. Eén van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug. En loofde God met luide stem. Hij viel neer aan de voeten van de Heer Jezus om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Heb ik er niet 10 gereinigd? Wacht, je was met z'n 10. Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Nou, dit spreekt enorm tot de verbeelding. De ene man van de 10 die terugkomt. Wauw, wat een heilig boontje is dat. Hè? Dat is toch prachtig. 1 die het maar waardeert. Dit is 10% van de bevolking. Die het normaal vindt om te danken voor de zegen die hij krijgt. 10%. Dan bent u natuurlijk ook die 10%. Dat denk ik ook. En die 90% zit daar ergens anders. Nou, ja toch, dat geloof ik daar vandaag. Maar 10%. Wat ik me afvroeg, niet zozeer waarom die man terugkwam. Dat kunnen we allemaal bedenken. Maar dat de Heer Jezus daarna vroeg. 1 ding wat ik me afvroeg. Waar waren die 9 andere gasten mee bezig? Wat waren die nou aan het doen? Moet je je voorstellen. Je bent genezen. Ja, ik zal het even een beetje schetsen. Mijn laatste in die tijd, ja, dan was hij gewoon, ik weet niet wat je dan... Ja, in deze tijd, hoe zullen we dat vergelijken? Ja, dat is echt verschrikkelijk. Je werd uitgebannen. Je moest weg bij je familie, je moest weg bij je kinderen, weg uit je gezin. Je werd gewoon echt uitgebannen. Naar een of andere... pauperplek. Gewoon een plek waar echt gewoon niemand mocht zijn. Behalve dan die lepra-gasten. Die zaten allemaal bij elkaar, want die infecteerden elkaar blijkbaar niet. En die waren verbannen van hun hele huisgezin. Die waren gewoon in the middle of nowhere. Weet u, de Heer Jezus komt naar jouw middle of nowhere vandaag. Hij daalt af naar ons middle of nowhere vandaag. Hij is bereid om naar de middle of nowhere te gaan, waar jij bent, om jou uit die put te trekken, om jou te genezen. Dat is wat de Heer Jezus doet. Die andere mensen, die ook genezen waren, zichtbaar, die daarachter kwamen. Ik denk dat ze gewoon heel simpel dachten. Sommigen dachten, weet je, mijn leven kan weer doorgaan. Ik ga gewoon als de bliksem terug naar mijn gezin. En ik ga gewoon lekker door. Maar waar ik mee bezig was. Vrouw, ik ben er weer. Ik ben genezen. Meen je dat echt serieus? Ben je bij de priester geweest? Ja, ik ben echt bij de priester geweest. Hij heeft me rein verklaard. Mooi. We kunnen gewoon weer lekker feest vieren. We kunnen door. Anderen dachten, ik ga terug naar mijn kinderen. Ik kan mijn werk weer oppakken. Ik kan weer voorzien voor mijn gezin. Eigenlijk, en er was misschien ook iemand bij die dacht van, joh, dat is echt geluk wat ik heb gehad. Sta ik daar gewoon bij die 10 gasten. Die andere 9 roepen de Heer aan en ik word genezen. Dat is ook toevallig. Dat is toch echt geluk wat ik heb. Ik heb gewoon geluk gehad. En die vergeten de Heer om terug te gaan en te danken. Ik geloof, zo zijn we vaak in het leven. Dat we gewoon als normaal beseffen, normaal bedenken, dat het heel normaal is dat we gezegend zijn. En dan gewoon doorlopen en vergeten dat de Heere God het heeft gedaan. Echt waar, serieus. Ik geloof heel simpel, dat wanneer we leren te danken voor die kleine dingen, en dit was een groot ding, dit was het grootste wat hen kon gebeuren in hun leven. Volledig genezen te worden. Volledig weer herenigd te kunnen worden met je familie, met je gezin. Met alles, met in de synagoge weer samen kunnen komen. Dit was het grootste wat hen kon gebeuren. Maar er kon geen bedankje af. Laat het een les voor ons allemaal zijn. Dat is wat ik geloof wat belangrijk is. De les dat wanneer goede dingen ons overkomen, dat het geen toeval is, dat we geen geluk hebben. Hoe vaak zeggen we dat zelf niet? Oh, dat is ook toeval. Dat is ook wel geluk hebben. Ik stond op de goede plek, op de juiste plek, op de juiste tijd. En zomaar kwam het in mijn schoot geworpen. Ik geloof de zegen van de Heere God is daarin. Ik geloof de Heere God wil daar dankbaar voor zijn. Ik zal u een klein persoonlijk voorbeeld geven. Ik ben vader. En we hebben in totaal 6 kinderen. 4 eigen kinderen, 2 pleegkinderen. Die horen er gewoon bij. Ik heb geleerd toen ik vader werd, dat de dankbaarheid van kinderen iets bij mij doet. Herkent u dat? De dankbaarheid van uw eigen kind. Neemt je kind iets voor heel normaals aan? Oftewel, jij slooft je uit, je werkt ergens voor, je geeft hem een groot cadeau. Dan zegt hij, nou, leuk pa, gaaf, mooi. En dan gaat het weer door naar de volgende. En hij veronachtzaamt dat hele cadeau wat er is. Wat doet dat in je hart? Laat ik het anders zeggen. Ik heb geleerd dat wanneer mijn kind dankbaar is, en sommige van de kinderen, de meeste, hebben die sleutel ontdekt, dan gaat er een soort brandkraan in mijn hart open. Zo'n heel grote kraan, weet je wel? Zo'n kraan met zo'n groot wiel. En die kraan, die wordt helemaal opengedraaid naarmate ze dankbaarder zijn. En dankbaarder. En dankbaarder. Op een gegeven moment staat die zo wagenwijd open dat ik bereid ben om alles te geven. Herkent u dat, vaders? Het is angstvallig stil trouwens. Ik zie anderhalve hand. Man, ben je bang dat je dochter naast je zit of zo? En dat je dan straks heel veel moet geven? Maar wauw, het werkt echt zo. Dankbaarheid zet de kraan open ook bij de Vader. De Vader in de hemel. Om je gewoon te zegenen. Dus je doet jezelf tekort wanneer je niet dankbaar bent. Wees gewoon dankbaar voor de kleine dingen. Want dat gaat de Heere God aanzetten om je extra te zegenen. Hij wil je overladen met het goede, zegt de Bijbel. Maar er is iets in het hart, en de Heere God is een Vader, wat de brandkraan openzet. Dus uw dank is een katalysator voor de zegeningen die u ontvangt. Ik heb het echt ervaren als vader. Ik weet niet wat het is, ik schaam me er soms voor. Ik denk van, ben ik nou helemaal wijs? Zou ik nou gewoon bereid zijn om dat pasje mee te geven? Ik doe het. Ik doe het. Zou ik bereid zijn om mijn auto mee te geven? Ik leid schade. Echt waar. Ik leid liever schade. Echt, serieus? Ik meen het echt. Zie je mij al fietsen, ergens in Katwijk? Dat ik denk van, Maarten van Duin, je bent echt niet wijs. Heb je nou je pas meegegeven, je auto? Moet jij nou fietsen de hele tijd? Ik ben bereid al die dingen te doen. Waarom? Mijn kinderen tonen dankbaarheid. Echt waar. Als ik jullie zou zijn, als ik de jeugd zou zijn, toon dankbaarheid aan je ouders. Daar gaat iets bij, met je vader. Die vader, daar gaat iets mee gebeuren. Zorg dat die brandkraan open staat. Dan word je overvloedig gezegend. Persoonlijk is dat echt wat het is. Ik heb dat gezien. We gaan door naar de volgende. We gaan snel. Eigenlijk wil ik een aantal dingen over dankbaarheid zeggen. En ik heb voor u 6 punten. 6 punten die heel belangrijk zijn in dankbaarheid. Dus het is vrij makkelijk. We gaan ze 1 voor 1 af. Ik zal het voor u niet te lang maken. Maar ik vroeg me af, waarom is nou dankbaarheid zo belangrijk? Dankbaarheid, schreef ik op, dat daardoor ga je alles in een ander perspectief zien. Ook wanneer het een keertje gewoon echt zwaar tegen zit. En eigenlijk is bij dat ene punt waarom het zo belangrijk is, het is een belangrijke boodschap of opdracht die de Heere God aan ons gegeven heeft. Wees dankbaar. Dankt hem onder alle omstandigheden. Er staat niet bij wanneer er dood, verderf of ziekte of pijn of goede dingen of rijkdom of wat dan ook is in je leven. Of de studie is behaald. Dankt hem onder alles. Broeders en zusters, dat is een heel bijzonder ding. Dankt hem onder alles. Onder alle omstandigheden. Ook in verlies. Dat is vrij simpel. Waarom is danken belangrijk? Het is gewoon een belangrijke opdracht. Het zet de brandkraan open bij de Vader. Dat niet alleen, het is een manier om te blijven groeien en door te blijven groeien, ook al zijn er moeilijke dingen in je leven. Want wat ik heb gezien, ik zal er niet te veel over uitweiden, zodra er moeilijke dingen in ons leven zijn, dan stoppen we. Dan stokt het eigenlijk in ons leven. Dan stokt de relatie, dan stokt de dankbaarheid, dan denken, worden we onzeker. Maar de Bijbel zegt, dank gewoon. Dank hem onder alle omstandigheden. Dank hem, dank hem, dank hem. Dankbaarheid maakt gelukkig. Nou, ik ben altijd van de onderzoeken. Dankbaarheid maakt gelukkig. Ik hou van die onderzoeken. Er is door de Medicine, Harvard School of Medicine is een onderzoek geweest. Dat is echt interessant. Dat zijn allemaal heidenen voor je informatie. Ze hebben naar 4000 mensen hebben ze in het onderzoek betrokken. Een half jaar lang hebben ze mensen gevraagd. Schrijf per dag 3 dingen op waar je dankbaar voor bent. Dat is de 2000 groep, oftewel de helft. Die hebben dat elke dag gedaan. Ik ben dankbaar dat ik leef. Ik ben dankbaar dat ik gezond ben. Ik ben dankbaar wat ik wil. Ik ben dankbaar. Elke dag schrijf 3 dingen op. De andere groep hebben ze van gezegd. Schrijf elke dag 3 dingen op waar je aan irriteert. Ik irriteer me aan mijn buurman. Ik irriteer me aan mijn collega. Ik irriteer me aan mijn baas. Aan degene voor me in het verkeer. Die lammeling die zo langzaam rijdt. En een half jaar lang hebben ze dat gedaan. Dat is echt hartstikke leuk. Wat is er nou gebeurd? Na dat half jaar bleken de mensen die de dankzegging hebben opgeschreven, waar ze dankbaar voor waren, bleken gelukkiger te zijn, emotioneel in de emoties. Ze hadden betere relaties, Ze hadden een beter perspectief naar de toekomst en een beter zelfbeeld. Een aantal dingen. En de andere groep, nou, u kunt het al raden. Ja, nou, daar ging het een stuk minder mee in ieder geval. Serieus, als de heidenen al zo'n onderzoek hebben gedaan. Gewoon een heel simpel onderzoek. En het is niet de eerste en de beste LWI-cursus ergens of zo. Het is gewoon de Harvard Medical School. Je kunt het nazoeken. Hoeveel te meer wij christenen zouden die dankzegging moeten uiten? Echt waar, serieus. Hoeveel te meer zouden wij die sleutel moeten pakken? Ik vond het een leuk, saillant detail. Als je me niet gelooft over dat onderzoek. De wereld zit er ook vol van. Ik zag toevallig bij Zilveren Kruis. Ik zat in de onderzoekjes te kijken. Bij Zilveren Kruis op de site. Als je daar verzekerd bent, prachtig. Als je er niet bent, ook goed. Check eventjes bij Zilveren Kruis. Dankbaarheid. Daar staat het hele punt, eigenlijk de samenvatting van de preek, staat in, dus op de site van het Zilveren Kruis. En waarom, dacht ik later, hoe minder mensen ziek zijn, minder psychologische stoornissen, minder last van emoties, des te minder zorg. Want, en de zorg kost geld. Dus het is echt, check het na, ik vind het echt hartstikke leuk. Dat over het onderzoek. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Ik las over een psycholoog die had gezegd van, in plaats van te onderzoeken waar al die psychoses vandaan komen, al die stoornissen, laten we eens onderzoeken hoe mensen gelukkiger kunnen worden. Nou, er zijn vervolgens heel veel onderzoeken gedaan. Dat is wel een zinvol onderzoek. Nou, je kan er zelf alles over lezen. Ik ga er niet te lang bij stilstaan. Maar één ding weet ik wel. Dankbaarheid springt eruit. Wanneer je daarop focust, gaan er letterlijk dingen in je leven veranderen. Gaan er echt serieus grote dingen veranderen. Dan denk je misschien bij jezelf, dankbaarheid. Je moet volgens mij als een soort blije ei geboren worden. Dat zeggen ze altijd tegen mij. Je bent echt zo'n blije ei. Dan denk ik, nou, oké, bedankt voor de moeite, kerel. De Bijbel zegt, wees dankbaar, wees verheugd. Dus eigenlijk moet je een blije ei zijn volgens de Bijbel. Toch? Je moet altijd dankbaar zijn, je moet altijd verheugd zijn. Maar als je altijd blij bent en je bent altijd dankbaar, dan ben je een blije ei in de wereld. Zo, die man is er altijd blij, is altijd blij. Maar wees niet bang, dankbaarheid, broeders en zusters, kan je gewoon leren. Je kan het gewoon leren om het te zijn. Dus wees niet bang als je het helemaal voor geen meter bent. Je bent de meest ondankbare die er op aarde rondloopt. En je hoort dat ook nog van je man of vrouw. Dat het vaak is dat de spiegel die je voor wordt gehouden. Wat ben jij ondankbaar? Heb ik zo lekker gekookt en je zegt er helemaal niks van. Ja, wat ben jij ondankbaar? Het hele huis is schoon, kom ik thuis. Drukke dag gehad, is het huis schoon? Ja, weet ik veel. Maar weet ik toch niet? Ik heb het hele huis schoongemaakt. Ja, hallo zeg. Ik kan ook niet alles zien, maar goed. Annemarie, ik hou van je. Ik ga u meenemen. We kennen een oud gezegde, dat heet tel je zegeningen. Kent u die zin? Tel je zegeningen, mooie liedjes allemaal. Maar dat is zo'n diepe waarheid. Dat wij leren de zegeningen die we hebben gewoon te tellen. Zit u vandaag droog? Zit je droog? Ja? Oké. Staat er niemand met een Kalasjnikov op je hoofd gericht, omdat je hier in de kerk zit? Heb je ook een plekje? Is het enigszins warm? Het is niet altijd warm hier. Maar zit je ook nog eens naast je geliefde? Wauw, mensen, kinderen. Heb je kinderen? Heb je een goede relatie? Heb je überhaupt een relatie? Er zijn zoveel simpele redenen gewoon om te danken, echt waar. Echt simpel, simpel. Ik stond naast op mijn werk 2 jaar geleden, naast iemand bij het koffieapparaat en die keek naar buiten. We stonden zo even koffie te halen, die keek naar buiten. En het regende echt als een dolle, niet normaal. Het is gewoon de moesel. En toen zei hij, wat een ongelooflijk apenweer is dat, zeg. Wat een takkenweer. Maarten, wat vind jij ervan? Ik zeg, joh, kerel, ik sta droog. Ik sta gewoon droog. Het lekt hier niet. Ik ben hartstikke blij. Het is gewoon genade. Ik hoef ook niet naar buiten, want ik zit binnen. Het is ook maar net wat je bekijkt, hè. Kijk je naar buiten of kijk je gewoon wat er boven je is? Halleluja. Dankbaarheid kun je leren. Tel je zegeningen. Ik wil je echt uitdagen. Echt serieus uitdagen. Als je iets op wil schrijven, probeer de komende week gewoon eens eventjes per dag een aantal dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Gewoon waar je dankbaar voor bent. Ik geloof, het gaat je leven serieus veranderen. De Heere God wil je gewoon helpen om je zicht, je focus te verleggen op jezelf, naar de dingen die je allemaal hebt ontvangen. En wat de Heere God voor je wil doen. Heel simpel. Tel gewoon je zegeningen. Train jezelf erin. Heel leuk wat er stond. Geen lijstjes, maar gewoon dankbaar zijn voor wat het leven nu op dit moment is. Niet morgen, broeders en zusters. Niet waar het volgende week naartoe gaat. Niet over die vakantie over 3 maanden. Maar gewoon vandaag, nu. Kan je Ik ga het je straks vragen. Maar kan je gewoon opstaan en zeggen, ik ben dankbaar voor de dag van nu, op het moment van nu, voor alles wat ik nu heb. Dat is de les. Dat is echt de les. Dankbaar. Je kan het, en het, dat niet alleen. Het, ik schreef op je, het stopt je negatieve denken. En het maakt ruimte voor nieuwe gedachten. Het maakt ruimte voor nieuwe gedachten. Het stopt met dat negatieve denken. En er is een simpel principe. Wanneer je dankbaar bent, dan kan je onmogelijk negatieve gedachten hebben. Dat gaat niet samen. Op het moment dat jij dankbaarheid toont, dan is het biologisch onmogelijk om negatieve gedachten te hebben. Dat lukt gewoon niet, dat gaat niet. Dus wil je geen negatieve gedachten, uit gewoon je dankbaarheid. Nou, dan komen we bij punt nummer 4. Dankbaarheid tonen aan de Heere God en aan de mensen om je heen. Ja, dat is echt prachtig. Dankbaarheid tonen aan de mensen om je heen en aan de Heere God. Ik zei het al eventjes, dankbaarheid werkt als een vergrootglas. Het vergroot de goede dingen uit. Ik zit te denken als een grote loop of een grote duikbril. Als je kijkt naar wat je hebt, in plaats van wat er niet is, maar alleen maar kijkt naar wat er wel is, dan gaat dat een ander iets doen in je leven. Dan gaat echt serieus wat veranderen in je leven. Je bent geneigd wanneer je richt op de dingen waar de Heere God je zegent, en de dingen die je wel hebt, om dat uit te vergroten, om daar de aandacht op te focussen. Op hetgeen wat de Heere God wel heeft. Wie heeft de neiging om af en toe te kijken naar wat er vooral niet is? Gewoon, wat is er allemaal niet? U bent erg tam. Ik ga je echt niet naar voren roepen. Ik ga je echt niet hier naar voren laten komen. Oh, wat ben je ondankbaar. Leg allemaal die man de handen op, want die is zo ondankbaar. Dus wees gewoon eerlijk vandaag. Wie heeft er wel eens het idee van, joh man. Jongen. Ik kijk met name naar de dingen die er allemaal niet zijn. Dat is zo'n lijst. En dat de dingen die er wel zijn, is ook wel leuk. Maar het is een heel klein lijstje. Echt waar. Ik geloof dat we als mensen daaraan genegen zijn om dat te doen. Of geneigd zijn dat te doen. Dankbaarheid tonen aan de Heere God en aan jezelf. Of sorry, aan anderen om je heen. Dankbaarheid is de booster voor de relaties. Echt waar. Dankbaarheid is de booster voor de relaties. Wil je nog ergens een booster ophalen? Nou, word dan dankbaar. Serieus. Want dat is de booster, dat is serieus de dynamiet in je relatie. Niet om het uit elkaar te laten klappen, maar om het gewoon echt groter te maken. Serieus. Wanneer je dankbaarheid toont aan je naaste. Echt waar. Als je dat gaat doen, dan gaat er iets gebeuren in je relatie. Serieus, je voelt je gewaardeerd, je voelt je gezien. Ik wil het worship team ondertussen vragen om naar voren te komen. En ik geloof het ook, dat dankbaarheid helpt niet alleen jezelf, maar het helpt juist ook de anderen om je heen. Wat brengen wij voort? Heb je wel eens met een dankbaar persoon gewerkt? Of heb je wel eens met een dankbaar persoon geleefd? Of gewoon iemand die dankbaar is, die altijd dankbaar is? Dat is een zegen voor jou. Dat is een zegen voor jouzelf, maar ook voor een zegen voor alle mensen om je heen. Je bent constant, kijken mensen naar jou en denken van, man, jongen, always look at the bright side of life. Ja, die man ziet altijd maar de goede punten van het leven. Maar dat is wel iets wat als een olievlek naar de andere toe loopt. Echt waar. Andersom werkt het ook zo. Als je altijd maar kijkt naar wat er niet is, hoe word je dan ervaren? Het is een grote chagrijn. Hoe ouder die man wordt, des te erger het ook wordt. Vroeger was het al een chagrijn. Maar nu die ouder wordt, man! Wist je dat? Ik heb ook al een paar dingen geleerd. Als je ouder wordt, wordt het er niet altijd beter op trouwens. Nee, echt niet. Als je de Heere God niet aanbidt. Als je de Heere God niet dankt voor wie jij is. En je wordt alleen maar ouder. Nou, ouwe chagrijn. Wordt het niet tijd dus dat je gewoon dankbaar wordt? Dat je gewoon gaat staan. Ik zie daar een zuster zitten. Ik zie u altijd staan, zus. Dankbaar. U staat te springen als een jonge hinde. Ik denk vaak van u, man, zo wil ik zijn als ik zo later oud ben. Echt serieus, over heel veel jaar natuurlijk. Gewoon dankbaar, verheugd. Dat is toch wat de wereld wil. Niet een stel chagrijnen. Ik geloof ook, punt nummer 5. De mindset, de manier waarop je naar dingen kijkt, moet ook echt veranderd worden. Je hele mindset. Heb je wel eens afgevraagd, wat is mijn mindset? Hoe kijk ik naar de dingen die in mijn leven op mijn pad komen? Zie ik alles in het negatieve? Zie je wel, dat gebeurt omdat ik het al niet waard was. En ik ben het niet waard omdat ik er een bende van heb gemaakt. En ik heb er een bende van gemaakt omdat het uit het verleden kwam. En dat kwam uit het verleden omdat het door de generaties heen gaat. Vaak denken we zo. We denken altijd maar terug dat het onze schuld is. En dat er een soort verleden is en waar we aan vasthangen. Ik geloof vandaag dat als we straks opstaan en ons bekeren en werkelijk tegen God aanroepen om Heer, geef mij dat dankbare hart, dat we ook met een andere mindset gaan kijken naar de wereld om ons heen, maar ook naar ons eigen leven. Echt waar. Broeders en zusters, het is een serieuze vermaning. Wanneer je op deze voet doorgaat, door vaak ondankbaar te zijn, maak het jezelf niet alleen moeilijk, maar ook degene naast je. Je kinderen. Wat zien jouw kinderen in jou? Ik zit er vaak aan te denken. Hoe wil ik herinnerd worden als vader? Die man. Geef mij mijn moeder maar. Die man, wat een ellende is dat. Of is die man, nou echt mijn vader. Ik weet niet wat die man had. Ja, ik weet het. Maar die man, het enige wat uit hem kwam was zegen. Hij had altijd die brandkraan gewoon open. En hij overlaadde me met het goede. En het ging niet om hem. Ik wil iemand zijn, broeders en zusters. Het gaat niet om mij. Echt niet. Denk maar weg. Totaal onbelangrijk. Het gaat om degene die ik vertaal. Het gaat om de Heer Jezus. De Heer Jezus, de Heer Jezus, de Heer Jezus. Dat ik hem zal laten stromen door mij heen. Dat ik zijn dankbaarheid, gewoon dankbaarheid aan hem, zo diep geworteld heb in mijn hart. Dat het enige wat uit mij komt, dankbaarheid is. Dankbaarheid voor alles. Elke dag. Broeders en zusters, dat is echt serieus zo. Een veranderde mindset. Ik zei het al, het geeft niet alleen jezelf vreugde, maar ook de mensen om je heen. Ik ga als laatste naar het voorbeeld, punt nummer 6. Danken met de Heer Jezus als voorbeeld. Danken met de Heer Jezus. Ik dacht aan de Heer Jezus. En hoe hij dankbaar was. Weet u, ik ga naar een passage. Het is onvoorstelbaar. De dag dat de Heer Jezus gevangen werd. Of de avond ervoor. Gewoon dat eigenlijk alles tot een soort climax kwam. Alles gewoon in duigen viel. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist wat er aan de hand was. Hij wist waar hij naartoe ging. Hij wist wat er met hem ging gebeuren. Maar toch zegt het woord in Korinthe 11. Oh, ik vind het prachtig om te lezen. Net voordat de Heer Jezus wordt uitgeleverd, nam hij het brood. Hij nam het brood. Hij brak het. Hij nam de wijn. En hij dankte God. Hij dankte God. Kan je je voorstellen? Ze zijn onderweg. Je wordt gemarteld. Je wordt straks gedood. Je gaat een verschrikkelijke tijd tegemoet. Je gaat een tijd tegemoet die je nog nooit hebt gehad. Waar je bloed voor hebt gezweet. Zo bang was je. Zo bevreesd. En wat doe je? Je pakt het brood. Pakt het brood. Hij dankte God. Vader. Hij dankte God. Het is ongelooflijk. God danken. In het diepst van de strijd. God danken als het einde nabij is. Broeders en zusters. Dank God in de kleine dingen. Dank God in de middelgrote dingen. In de grote dingen. Dank God aan het begin. In het proces, in de puinhopen. Als je een paar stappen hebt genomen, dank God. Dank God na een jaar. Dank God na een tweede studiejaar. Dank God gewoon elke dag. Ook al zie je nog niet wat daar gaat komen. Ook al zie je het huis nog niet wat gebouwd is. Ook al zie je het in je leven nog voor geen ene meter. Is die relatie nog ver weg. Is eigenlijk alles nog een puinhoop. Heere God, dank u wel dat u het gaat doen. U gaat het gewoon doen. Ik ga als allerlaatste voorbeeld. Ga ik naar Lazarus. Hoe dankte God? Hoe dankte de Heer Jezus? Lazarus lag in het graf. De Heer Jezus huilde. En hij wist. Hij had zo Lazarus kunnen laten opstaan. En er was één grote huilende bende om hem heen. En iedereen was verdrietig. En Lazarus lag al 4 dagen in het graf. En toen hij begon over, haal de steen weg, ze lachten hem nog net niet uit. Zei de Heer Jezus, de stank is ook gewoon niet om te harden. Dat is gewoon onmogelijk, laten we dat vooral niet doen. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ik vind het zo prachtig. Vader, dat is het enige wat hij deed. Hij hief zijn aangezicht omhoog. Hij zei, Vader, dank u wel dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd. Dat weet ik. Dat is wat hij zei. Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd. Dat weet ik. Danken in een situatie waar wij van zouden zeggen, ik ren weg, ik wil hier niet zijn, dit is gewoon te veel, dit is too much. Wees gewoon simpelweg. Laat dit de les voor vandaag zijn. Het voorbeeld van de Heer Jezus. Dank onder de meest bizarre omstandigheden. Maar vandaag kunt u de stap nemen. En ik wil u vragen om op uw voeten te gaan staan. En uw ogen te sluiten. Om gewoon allemaal te gaan staan. En om uw ogen te sluiten. En je hart goed te onderzoeken. Gewoon eens stil te staan. Bij de dankbaarheid die jij betoont tot nu toe. En hoe dankbaar jij bent voor alles wat er is gebeurd in je leven. Het goede, maar ook misschien de dingen die niet goed waren. Onderzoek je hart. Zoals ook David dat deed. Onderzoek gewoon je hart. Hoe dankbaar ben ik? Heer, leer mij dankbaarheid. Leer mij dankbaarheid. Heere God in de hemel. Misschien wilt u mij nazeggen. Heere God in de hemel. Wij staan hier voor uw aangezicht. We hebben de les gehoord vandaag. Uw woord. Heer, vandaag wil ik mijn hart overgeven aan u. Wil ik me bekeren van mijn ondankbaarheid. Ondankbaar voor alles waar ik dankbaar voor had moeten zijn. Heilige Geest, op dit moment vernieuw mijn hart. Doorstroom mijn hart volkomen. Geef mij een nieuw hart. Waarin de focus zal zijn op u. En dat ik elke dag zal leren danken voor wat u doet en voor wat ik heb ontvangen. En zal leren zien op wat u gaat doen. Want u bent een goede God. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.